Dan volgt de schriftlezing, die vinden we ook vanmorgen weer in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15. We lezen vanmorgen de versen 11 tot en met 24.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot hen, vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging een en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele uurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw uurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog van ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geef hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen in dit uur van voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal mag bedienen, vindt u, evenals zo de Heere wil, volgende week rond de avondmaalsviering in de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Daarvan vraagt vanmorgen onze aandacht de versen 20 tot en met 24a. Dus Lucas 15 vanaf vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Tot en met het begin van 24, waar de vader zegt, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Gemeente des Heren, het gaat in Lucas 15, het hoofdstuk dat ook vanmorgen weer voor ons open ligt, net als de vorige en zo de Heren wil de komende week, om de verklaring van dat merkwaardige feit waarvoor aandacht wordt gevraagd in de eerste verzen van dit hoofdstuk. Dat feit dat de fariseeën onder woorden brengen als ze zeggen, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Een feit waarover de hoeren en de tollenaren zich mateloos verwonderen, omdat ze niet hadden verwacht dat er bij een God voor hen plaats zou zijn. Een feit waaraan de fariseeën en schriftgeleerden zich even mateloos ergeren, omdat er naar hun overtuiging zo'n God niet bestaat. En beide zeggen ze eigenlijk, als ze zien wat er rondom de Heere Jezus gebeurt, hoe kan dit? In de drie gelijkenissen in dit hoofdstuk geeft de Heer Jezus er een verklaring van. En dat moeten we goed vasthouden, gemeente. Aan de ene kant om de boodschap van die gelijkenissen, in bijzonder ook die van de verloren zoon, goed te verstaan. En aan de andere kant omdat we op die manier heel duidelijk de lijn van morgen meteen zien naar de viering van het heilig avondmaal. Want wat is het avondmaal anders, gemeente, dan één machtige proclamatie. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En de vorige keer hebben we al gezien, hij ontvangt ze inderdaad, maar hij doet dat niet zonder meer. Hij maakt ze zich bewust van hun verlorenheid. Hij brengt ze tot inkeer tot zichzelf. Hij brengt ze tot afkeer van de zonde. En nu zijn we dan samen toegekomen, gemeente, aan het hart van de gelijkenis van de verloren zoon. En tegelijkertijd aan de climax van heel Lucas 15, dat geweldige rijke hoofdstuk. Want in het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, daar schittert ten volle de diepste bedoeling van het werk dat de Heere Jezus op aarde is komen doen. Ons de Vader bekend maken. Ons tonen wie de Vader is. En hij doet dat in dit gedeelte. Dat maakt dat je deze gelijkenis eigenlijk beter zou kunnen noemen. De gelijkenis van de liefde van de Vader. Op een wondermooie manier. Op een ontroerende manier. Op zo'n manier dat je zegt. Hier wordt een zondaar gewoon uitgelokt om met vrijmoedigheid toe te gaan tot deze Vader om bij hem genade te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hij doet het ook overtuigend. Het hart van God in Christus gaat vanmorgen voor ons open, zonder dat precies verklaard wordt hoe dat kan in het werk van de Heere Jezus Christus. Die tekst van vanmorgen, gemeente, dat is eigenlijk geen tekst om over te preken. Ik heb van de week gedacht, ik wou dat ik Rembrandt was. Dan kon ik het u voor ogen schilderen. En ik wou dat ik Joost van de Vondel was. Dan kon ik het voor u zingen. Nou kunnen we het alleen maar lezen. En het keer op keer herhalen. En bedenken. Deze God is het, gemeente. Deze God, die volgende week hier zijn tafel aanricht. En de Heere geven ons daarom vanmorgen een luisterend oor. Want wie kan ons beter vertellen wie God is, dan de Zoon, die de Vader, mag ik het dus heel simpel zeggen, die de Vader van huis uit kent? Luister, mijn broeder en zuster. Luister, mijn jongen en meisje. En laat je overtuigen als je het nog niet had gezien. Omdat de zoon beter dan welke theoloog ook. En welke zogenaamd ingeleide mens ook. U kan vertellen wie God is. We gaan samen luisteren naar het tweede gedeelte van deze gelijkenis. In dit uur van voorbereiding op de viering van het avondmaal. En we zien dan. De verloren zoon gevonden door de Vader. En we horen van trekkende liefde, van ontvangende liefde en van gevende liefde. De verloren zoon gevonden door de Vader. Trekkende liefde, ontvangende liefde, gevende liefde. De vorige week, gemeente, hebben we samen de jongste zoon gezien als een verloren zoon, een opstandige jongen van wie we hebben gezien dat hij misschien helemaal niet met verkeerde bedoelingen de deur is uitgelopen, alleen maar om zich, waar hij thuis toch geen emplooi had, om zich een zelfstandig bestaan op te bouwen. En wie wil dat nou niet als hij een beetje pit in zich heeft? Maar die jongen die helemaal de Vader er niet bij nodig had en die geen zin had in het leven met de Vader thuis, in het huis van de Vader, en die daarom op zijn eigen benen wilde staan en met Gods gaven zonder de Vader de wereld in is gegaan.
En we hebben gezien, toen was het misgegaan, zoals het sinds het paradijs altijd nog is misgegaan. Waar een mens de Vader de rug toekeert en zegt, ik wil liever op mijn eigen benen staan en mijn eigen zaken regelen. Toen is het met die jongen gegaan zoals het met iedereen gaat die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Je verwacht er heel wat van en je houdt er alleen maar armoe van over. En je houdt er honger van over. En je houdt er die verschrikkelijke leegte van het onbevredigde leven van over. Een verknoeid leven. Maar toen hebben we vervolgens ook gemeend, en ik moet dat toch wel even weer in de aandacht terugroepen, dat merkwaardige, dat wonderlijke feit gezien, dat die jongen toen hij een keer achter de varkens zat, zichzelf is tegengekomen. Dat hij tot zichzelf is gekomen. En dat hij haarscherp had gezien wie die nou eigenlijk was en wat hij nou eigenlijk gedaan had. En we hebben gehoord hoe in zijn hart die wonderlijke schuldbelijdenis is gegroeid. Die tegelijkertijd een geloofsbelijdenis was. Ik zal tot mijn Vader gaan. En ik zal zeggen, ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En we hebben gezegd, dat is de onlogische logica van het geloof. Want dat klopt helemaal niet als je het verstandelijk beredeneert. Maar zo ligt dat in zijn leven. Ik niet waard zijn zoon genaamd te worden. Maar Vader is Vader. En we hebben vorige week gezien hoe de Heer Jezus hier verklaart hoe hij zondaren tot zich trekt. Dat hij het is die ze hun verlorenheid zich bewust doet worden. Dat dat geen voorwaarde vooraf is om tot de Here te komen. Maar dat dat een gave van de Here Jezus is. Een weldaad van het genadeverbond. Dat een mens zo ver komt dat hij leert bedenken zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zich voor God mishagen. We hebben gezegd, dat is de stijl van het werk van de Heere Jezus. Hij maakt ze tot nieuwe mensen. Voor wie een zondaar wordt. En voor wie God, God wordt. En opstaande ging hij naar zijn Vader. Zo begint onze tekst voor vandaag. De Heer Jezus zegt dat zo heel bemoedigend, gemeente. Ging hij naar zijn Vader. Tot nog toe hebben we die woorden alleen maar gehoord uit de mond van die jongen. En je zou kunnen zeggen, dat zegt die jongen al wel, maar is dat nou inderdaad wel zo? De Heer Jezus zegt in dat eerste woord van onze tekst voor vandaag, als het ware, die jongen heeft gelijk, mijn hoorders. Die jongen heeft gelijk. Vader is Vader gebleven. En dat zegt hij tegen die fariseeën en de schriftgeleerden die het met het begin van deze gelijkenis aardig eens zijn geweest. En die hebben gezegd, terwijl ze naar die tollenaren en die zondaren keken. Het zijn ook zondaren, het zijn ook weglopers en doorbrengers. Hoe moet dat aflopen als dat bij God aankomt? Die wil God natuurlijk niet ontvangen. Hij zegt alvast. Hij gaat naar zijn Vader toe. Maar hij zegt dat ook tegen die hoeren en die tollenaren. Die zoals het in het begin van dit hoofdstuk eigenlijk letterlijk te vertalen is. Die hoe langer hoe dichter op hem aanschoven. Omdat er banden waren. Die ze naar de Heer Jezus toetrokken. Zonder dat ze precies in het begin konden verklaren waarom en hoe. Die hoeren en die tollenaren, die zondaren die er om de Heer Jezus heen stonden, die hebben dat ook best begrepen. Hij vertelt het begin van deze gelijkenis over ons. Dat is ons beeld en dat is niet zo best. Want zo zijn wij. Wij hebben het goed van de Vader erdoor gebracht. Wij zijn weglopers. Wij hebben alles verbeurd. Wij hebben de kinderrechten verspeeld. Omdat we ons deel van de erfenis hebben opgemaakt. Als we aankloppen aan het Vaderhuis, dan kan wij zeggen, kind. Je hebt uw deel al gehad. O gemeente, je kan je dat zo goed voorstellen als je eventjes denkt aan die kring die daar om de Heer Jezus heen staat. Daar staat dat meisje dat haar leven vergooid en met haar lichaam gespeeld heeft. En daar staat die jongen die zijn vrome ouders zoveel verdriet heeft gedaan. Doordat hij ontdekte dat hij als tollenaar een hele schep geld kon verdienen. En daarvoor heeft hij de hele rest toen maar aan de kant gezet. En ze luistert. En ze voelen aan, nou gaat het erop aankomen. Want wat zal die jongen nou doen en hoe zal die nou worden ontvangen? Je kunt je dat zo voorstellen, gemeente, die tollenaren en die zondaren daar om de Heere Jezus heen. Wat zullen ze geluisterd hebben? Want het gaat in wat er nu komt voor hen om leven of om dood. Het gaat om de grote vraag, mag ik weer thuiskomen bij God de Vader? Of zit de deur voor mij voor eeuwig dicht? Kijk, en als het om zulke dingen gaat, dan luister je niet met een half oor. Als je bij de dokter komt en die heeft je wat te vertellen, dan zit je ook niet meer uit het raam te kijken. Maar dan kijk je de man de woorden uit zijn mond, omdat je zegt, hier hangt het er voor een deel van af. Wat zullen ze geluisterd hebben, gemeente? Wat zegt hij? Wat gaat er nou komen? Jezus heeft ze daar zien staan, die tollenaren en die zondaren, die mannen en die vrouwen met hun vergooide, met hun verlepte leven. En hij, de grote hartenkenner en de grote ontfermer, hij geeft ze met een maar vast een bemoediging mee door te vertellen en opstaande. Ging hij naar zijn vader. Met andere woorden, grijp maar vast moed, zondaar. Want als je daar naartoe gaat, naar je vader, dan moet het immers wel goed aflopen, zijn vader. Maar zover is die jongen nog niet, gemeente, aan het begin van onze tekst. Want het is een lange reis vanuit dat vergelegen land terug naar huis. En het is heel wat moeilijker om als een arme, hongerige bedelaar te reizen dan als een rijke erfgenaam die van alle goederen voorzien is en die dus iedereen voor zich kan laten lopen. Die weg terug naar huis laat hij dan net zo lang zijn als de weg heen van huis. Maar dat is een zware weg, gemeente. Zwaar, omdat je op je rug meedraagt dat pak waar die jongen het over heeft. Ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Er zullen heus wel eens momenten zijn geweest dat die jongen aan de kant van de weg is gaan zitten, omdat hij geen moed meer had om verder te gaan, omdat hij zei, waarom zou de vader mij nou nog weer aannemen? En er zullen wel momenten zijn geweest dat hij zegt tegen zichzelf, wat doe je nou toch, jongen, want je hebt geen enkel recht meer om bij de vader te kleven en bij de vader op te pleiten. Er zullen wel momenten zijn geweest dat hij onder een boom heeft gezeten en dat hij heeft gezegd, ik durf niet meer. Er zal wat door het hart van die jongen zijn gegaan, denkt u niet. En door het hoofd van die jongen. Zou de vader boos zijn? Zou de vader hem wegjagen? Zou de vader hem overladen met verwijten? Zou de vader hem terugsturen in die wereld waarin hij eerst was opgegaan? En waarmee hij dan voor eeuwig zou moeten ondergaan? Want toch als die jongen zichzelf ziet en hij denkt er dan aan hoe hij destijds van huis gegaan is als de echte zoon van de vader. En nou komt hij zo terug, dan heeft de vader zoveel te verwijten. En dan is er zoveel dat hem doet zeggen, het kan toch eigenlijk niet meer. Vader heeft gelijk, als je het nou ook maar gewoon zakelijk houdt en zegt, mijn jongen, je hebt toch dat papier in de zak. Je hebt jouw deel van de erfenis al gehad. Nou, daar moet je dan maar aan terugdenken. Je hebt het doorgebracht, het is je eigen schuld. En hij gaat toch. En hij gaat elke keer weer door ook, gemeente, want het moet. Zijn hart drijft hem, die jongen die gaat naar de vader, zoals een kleinkind dat van zijn moeder verdienststraf gekregen heeft. Niet rust voordat moeder het weer op schoot heeft genomen. Zo gaat hij terug en me dunkt, onderweg loopt die jongen maar te repeteren wat hij nou moet zeggen tegen zijn vader. En hoe hij het eigenlijk moet zeggen tegen zijn vader. En ik denk dat hij ook nog wel eens een keer tegen zichzelf zou hebben gezegd, ik moet het toch nog maar een beetje anders zeggen. Kind? Nee, dat ben ik niet meer. Zoon, daar heb ik geen recht meer op. Arbeider, losse arbeider, dat zou misschien nog maar kunnen. Maar dan wel bij de vader. En dan weer dat, ik heb gezond. En ik ben onwaardig. Dat denkt die jongen. En hij denkt nog veel meer. Want er gaat wat door je hart en door je hoofd heen, gemeente, als je op die manier naar God terug moet. dan worden je gedachten vermenigvuldigd. En dan gaat je leven voor je open. En dan zie je het ene na het andere. En dan zijn er dingen waar je altijd overheen gelopen bent, waar die onderweg terug voor je gaan leven. Dat je zegt, oh God, dat ook nog, en dat ook nog, en dat ook nog. Het ene na het andere. Dat je doet zeggen, de Vader is zo goed en ik ben zo slecht. En de Vader was zo vol liefde en ik ben zo vol afkeer. Maar hij gaat. Hij gaat. Naar de Vader. En dan zegt de Heere Jezus, die immer zijn eigen werk hier verklaart, kijk. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Zo worden ze getrokken met koorden van goedertierenheid. Daarom komen ze op me af, de tollenaren en de hoeren en de zondaren. Dat is mijn werk, dat vertrekkende liefde van die God die zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En opstaande ging hij naar zijn vader. Bent u daarmee bezig? En jij? Dat is niet zo vanzelfsprekend, gemeente, dat dit ook ons beeld is. Zolang we het in die wereld nog kunnen vinden, dan gaan we zo niet naar de Vader terug. En wanneer we in de kerk zitten en het gaat weer tegen het avondmaal en we zeggen tegen onszelf, ja, er zou toch eigenlijk wel eens een keer wat in mijn leven moeten veranderen. Ik zou toch eens opstaan en tot de Vader gaan en we met allemaal goede voornemens zitten, dan kun je ervan op aan dat die weg van de goede voornemens ons leidt naar de hel in plaats van naar het Vaderhuis. Dat moeten we wel goed begrijpen, gemeente. Opstaande ging hij. Ja, zegt iemand, hij wel. Want ik ben zo'n grote zondaar. En een mens kan toch zomaar niet. Nee, dat is ook zo, gemeente. Als we dan maar goed onthouden dat er bij God niks zomaar kan. Dan kom je mensen tegen die tegen je zeggen in de week van voorbereiding, dominee, je kan toch zomaar niet naar het avondmaal. Maar ondertussen krijg je de indruk dat ze wel zomaar kunnen afblijven. Nou, bij God kan er niks zomaar, gemeente. Zolang je nog zomaar wat doet, dan zit er in je hart en in je leven alleen maar alles fout. Maar hier verklaart God zijn werk. En hij verklaart dat werk zoals hij dat gestalte geeft in het leven van een zondaar. En dat moeten we niet vergeten, gemeente. Onze tekst zegt, die kennis van zonde en van ellende is een gave van de trekkende liefde van God. Hij laat je zien wie je bent. Hij laat je tot jezelf komen om je zo tot zich te trekken. Met andere woorden, wanneer u zich niet trekken laat en wanneer er in uw leven niet komt dat opstaan en tot de Vader gaan, dan betekent dat niet omdat je zoveel zonde hebt, maar dan betekent dat je je zonde nog niet voldoende ziet. Dan betekent dat je er misschien wel over praat. En dat je misschien wel wat inbeeldt. En dat je misschien wel hoort tot de napraters in de kerk. Maar dan is er in je leven nog nooit gekomen totdat ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Niet onze zonde staat ons in de weg. Dat leert Lucas 15 toch zo overheerlijk en zo duidelijk. Maar het gebrek aan waarachtige zondekennis staat ons in de weg. Een mens die met zijn zonde nog uit kan houden. Omdat hij uiteindelijk nog zichzelf niet verliest. Die staat zich in de weg. Maar een mens die zondaar is geworden voor God, zegt de Heer Jezus. Die er wat van heeft gezien in zijn leven. Vader, ik heb gezondigd. Die staat op. En die gaat naar de Vader. Maar het is natuurlijk ook een ontdekkende boodschap, gemeente, vanmorgen voor die mensen die zeggen, dominee, nou hoef je je daar niet zo druk over te maken, want natuurlijk kom ik de volgende week wel. Natuurlijk, ik ben gedoopt en ik ben een trouwe kerkganger en ik ga aan het avondmaal, dat hoort er toch allemaal bij. Die mensen, die zou ik vanmorgen een vraag willen stellen. Ik zou ze willen vragen vanuit dit woord, weet u er nou ook al van om op de manier van de verloren zoon naar de Vader te gaan? Van dat... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Hebt u dat alles ontdekt? U die zegt, natuurlijk vier ik avondmaal, want ik heb toch belijdenis gedaan. Ik ben het niet waard. En als God met mij handelt naar dat ik verdiend heb, dan stuurt hij me voor eeuwig weg.
Kijk, en als er nou vanmorgen mensen in de kerk zitten die zeggen, ja, daar moet het wel van komen, dominee. Maar dan moet ik nog eerst wat beter dit en dan moet ik nog eerst wat meer dat en eerst met die zonde zus en eerst met die ander dat. Dan zeg ik, dan zou volgende week wel niet komen. Maar dan moet u daar maar niet God de schuld van geven en dan moet u zeggen, ik verbeeld me nog te veel. Want zolang ik zeg, ik moet eerst dit en ik moet eerst dat, verbeeld ik me dat ik nog wat kan. En verbeeld ik me dat ik nog rechten heb om God de weg voor te schrijven. De Heer Jezus zegt vanmorgen, mensenkind, weet je waar jij terecht moet komen? Daar diep in het stof met die verloren zoon. Mens die alleen nog maar kan zeggen, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard. Maar vader. Want waar iets van die inkeer tot jezelf is, gemeente, en waar iets van die afkeer van de zonde is, daar is ook de heenkeer tot God, want het is de trekkende liefde van de Vader, die maakt dat het hart van zo'n ontdekte zondaar tot hem uitgaat. En dan heb je misschien niks en dan ben je misschien niks. En dan durf je niet en dan kun je niet. En dan ga je toch. Dan ga je deze week met een psalm in het hart misschien wel. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat me niet. En als je dan deze week onderweg gaat, of dan vermenigvuldigen zich de gedachten, inderdaad. Maar dan zijn er de vertroostingen die verkwikken. En dan is het niet meer belangrijk wat de mensen zeggen, want die praten toch maar wat. En dan is het tenslotte ook niet meer belangrijk wat ik zelf zeg. Maar dan is er nog maar één ding belangrijk. Wat zal de Vader zeggen? Als ik kom, dan gaat er in zo'n week wat in je hart en in je hoofd om. Er zitten er hier die daar wat van weten. Want nog een keer, gemeente, het is een zware gang als je zo terug moet naar huis. Ik heb gezondigd. En dat is niet iets van eens voor goed, maar dat is iets van telkens weer een keer. Je moet wel eens een keer vaker terug, is niet waar, mijn broeder en zuster. Die avondmaal viert en die dat van harte mocht doen. Je moet wel eens een keer vaker terug met die belijdenis. Ik heb gezondigd. En soms heb je geen moed. En soms heb je geen kracht. En de Satan spant zijn strikken op je weg. En je zegt, ik. Wat moet ik nou zeggen als iemand zegt, waarom ga jij naar het avondmaal? En wat moet ik nou zeggen als de Vader zegt, wat kom jij doen? Ik kan alleen maar zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En dan is er toch maar één weg. Naar de Vader. Terug met een bonzend hart en met een gebogen hoofd en met een schuldige ziel. Toch terug. Met diep in het hart. Die bede, mijn hart roept uit tot God, tot de levende God. Mag ik nog weer voor uw aangezicht verschijnen? En opstaande ging hij naar zijn vader. Je zegt, hoe zal dat aflopen? En u voelt wel de spanning, zoals ik straks al zei, bij de tollenaren en de zondaren. Want nou zien ze wat er in hun eigen leven gebeurt. De Heer is hun naam aan het noemen en hun ziel aan het verklaren. Want dat is hun leven op weg terug vanuit het verderf naar dat vaderhuis en naar dat vaderhart. En hoe komen ze eraan? Ze zien zichzelf zoals de Heer Jezus en betekent berooid van alle goed. Beladen met schuld, gekleed in een gescheurde bedelaarslompenpak. En met de stank van de zwijnen nog aan alle kanten om zich heen. Mensen om er de waakhond op af te sturen en ze van het erf af te jagen. Hoe loopt dat af, die ontmoeting?
leven of dood, aangenomen of verworpen. De Heer Jezus vertelt verder. En als hij nog ver van hem was, zo zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopend viel hem om de hals en kuste hem. Kijk gemeente, nou kon ik vanmorgen in deze preek wel een klein beetje vertellen wat er in die verloren zoon omging. Want daar weet ik zelf ook wat van door genade. En dat vind ik in mijn eigen leven terug. Die vragen en die stormen die er kunnen zijn in zo'n week. En dan kan ik zeggen, ja zo gaat dat. Maar ik kan u vanmorgen niet op die manier vertellen wat er in het hart van die vader omging gemeente. Ik kan alleen maar nastamelen wat de Heer Jezus hier zegt. Die vader gebleven is. En die zijn kind daar ziet, in de vertaal, dat wil zeggen, hij heeft op de uitkijk gestaan. En ik denk aan die plaat die er staat in de gelijkenissen van Knap. Die vader op het platte dak hangend tegen de omheining aan. En met zijn hand boven de ogen turend, wachtend op zijn kind dat is weggelopen. En dan die innerlijke ontferming, dat het hart van die vader naar zijn kind uitgaat en voor dat kind opnieuw opengaat. En dan rent die vader van het platte dak af en hij rent het huis door. En Spurgeon zegt, de dienstknechten en de dienstmeisjes zeggen, we hebben meneer in geen tijd zo hard zien lopen. En dan zegt hij vervolgens, de vader heeft geen eens tijd om het hek door te gaan. Hij vliegt daar ergens door een gat in de heg. En je ziet het gebeuren, die vader die naar zijn kind toe moet. En die hem om de hals valt en die hem kust. Ja, die hem veel kust, zo staat er in het Grieks van de grondtekst. En er is door die jongen nog geen woord gezegd. Kijk, dat zouden wij niet doen, gemeente. Daarom hebben wij ook zo moeite met dit godsbeeld. En daarom proberen we altijd weer om een God te maken naar ons eigen beeld en naar ons eigen gelijkenis. Want dat doe je, gemeente, ook als je een andere tekening van God geeft. En dan zeggen wij, wij zouden het die jongen eerst wel eens verweten hebben. En we zouden wel bij het hek zijn blijven staan, zo heel erg rechtop en vanuit de hoogte. En dan zo eens een beetje op die jongen neerkijken en zeggen van, biecht jij nou maar eens op. En waar kom jij nou vandaan en hoe komt dat nou dat jij er zo uitziet. En wat heb jij er nou eigenlijk van terechtgebracht, hoe vind jij jezelf. En we zouden dat gedaan hebben en dat we de hele tijd alleen maar zwijgend op hem neer hadden gekeken, op dat hoopje ellende. En die jongen die had het onderweg ook anders gerepeteerd, gemeente, die ontmoeting met zijn vader. Maar die krijgt niet eens de kans, want voordat hij kan aankloppen aan de poort van het vaderhuis, is de vader er al. En voordat hij neer kan vallen aan de voeten van de vader, ligt hij al aan het hart van de vader. Niet aan de voeten waar de plaats is van de knechten, maar aan het hart waar de plaats is van het kind. Want vader heeft gewacht en vader heeft uitgekeken en vader ontvangt zomaar die bedelaar en die wegloper en die doorbrenger. Ach, de jongen die had onderweg gedacht, als vader nou eens dit en als vader nou eens dat. Maar vader is inderdaad vader gebleven. En daarom valt het zo mee voor hem, zo eeuwig mee, de Heere Jezus zegt. En hij kan het weten en heeft er zijn dood en bloedstorting de eeuwige grond voor gelegd. Zo is nou mijn vader. Zo is hij nou. Die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst, oneindig groot, zo is mijn vader. Een open vaderhuis, een open vaderarm en een open vaderhart. Kijk, en zo'n vader staat er nou volgende week op de uitkijk, gemeente, om in liefde verloren zonen en verloren dochters te ontvangen. En door deze evangelieprediking trekt hij vanmorgen tot zich. En hij zegt, mensenkind, als je zo komt zoals die verloren zoon, dan zal het zo voor je meevallen. Echt, het zal zo voor je meevallen. De Heer Jezus zegt, dacht u nou werkelijk dat mijn vader, dat zo'n vader er blij mee zou zijn als er maar een paar kwamen en de rest bleef weg? Dat wordt u wel eens een keer wijsgemaakt. Dat wordt u wel eens een keer voor ogen geschilderd. Maar dacht u nou werkelijk dat deze vader blij was met een handje vol, wanneer hij zo velen nodig?
De Heer Jezus vertelt dat zo mooi, gemeente, hoe alles in deze Vader wordt opgewekt om in liefde te handelen. Dat oog van de Vader dat de jongen daar in de verte al ziet. En het hart van de Vader dat in innerlijke ontferming bewogen is. En de voeten van de Vader die hem zo snel als hij kan naar die jongen toe brengen. De armen van de Vader die de jongen omhelzen. En de mond van de Vader die deze vuile zwerver, deze stinkende zwijnenhoeder kust. Waar je maar kussen kan. Gemeente, is dat al een machtige boodschap. Voor een mens die moet zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Deze Vader neemt redenen uit zichzelf in innerlijke ontferming. Door de bewegingen zijner barmhartigheid is het waar. Dat wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerken. Wij stellen zo vaak voorwaarden, gemeente. Wij zeggen, als wij tot hem komen, dan zullen we toch eerst hieraan moeten voldoen. En dan zal ik toch eerst voldoende berouw moeten hebben. En dan zal ik toch voldoende zondekennis moeten hebben. En dan zal ik toch eerst wel eens hebben moeten laten zien dat het in mijn leven allemaal wat anders kan en dat het allemaal wat anders gaat. En zo zijn we dan maar bezig, gemeente, om in onszelf iets goeds te vinden. Omdat we er nog niet aan toe zijn om zo diep te buigen. Maar de Heer Jezus zegt, dan moet u goed opletten, deze Vader die vraagt niks. Hoeft hij trouwens ook niet te doen, want hij weet er alles van. Hij weet het hart, hij weet hoe je erover denkt. Deze Vader ontvangt, als hij nog verre was. Hij ziet zo'n mens daar in de verte die zegt, zou het voor mij wel kunnen. En hij gaat er naartoe, hij komt er vanmorgen naartoe, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje die van verre staan. Hij gaat in dit woord naar je uit. Hij openbaart zichzelf aan je. En hij ontvangt in liefde geen ene vraag, geen één verwijt. Liefde die vergeeft en vergeet, die bedekt, die uitwist. Wat een evangelie, gemeente, zo is God. En nog een keer, als er iemand je probeert het anders wijs te maken, zegt dan maar de Heer Jezus zegt het zelf. En wie zal het al beter weten dan de zoon die in de schoot van de Vader was? Ja, zegt u, en die schuldbelijdenis dan? Wel, dat staat zo mooi hier in de gelijkenis, gemeente. Die schuldbelijdenis blijkt geen voorwaarde te zijn om in de armen van de Vader terecht te komen. Want die jongen die ligt ernaar voordat hij zijn mond heeft kunnen opendoen. Maar die schuldbelijdenis die komt wel, want in de armen van de Vader en aan het hart van de Vader blijft dat niet achterwege. En dan denkt die jongen niet, mijn vader praat er niet over en dan zal ik het ook maar niet doen. Zo denken sommige mensen wel eens een keer, die zeggen als je genade ontvangen hebt, dan hoef je over je zonde nooit meer te praten. Of die zeggen dat heb je dan één keertje gedaan en dan hoeft het nooit van zijn levensdagen meer. Maar dat is een grote vergissing, gemeente. Want de Heere Jezus die vertelt het ons en hij kan het immer beter weten, ook op dit punt. De Heere Jezus zegt, weet je hoe dat gaat in het leven van zo'n mens die tot de Vader wordt geleid. Juist als hij in de armen van de Vader terechtkomt en aan het hart van de Vader, dan gaat die zonde zo'n pijn doen. Dan word je er juist toe gedreven om schuld te belijden. Dan is dat niet overbodig en dan kan die jongen er ook niet meer van zwijgen. Want wat heeft hij de Vader aangedaan? Dat hij tegen een liefdevol en goeddoend vader gezondigd heeft. Dat voelt hij dan pas goed, gemeente. En dan is het geen straf om zonde te belijden. Dan kan er iets onuitsprekelijk zoets in liggen. En ik hoop dat u het in uw eigen leven ervan weet. Dan kan er iets zoets in liggen. Dat je je zonde mag uitschreien aan het hart van de Vader. En aan het oor van de Vader. En dat je dat mag doen als een mens die zegt, ik ben het waard om voor eeuwig te worden weggestoten. Maar ik word niet door hem weggestoten. En dan moet je het ook wel kwijt, omdat je er anders geen rust bij hebt. Dan moet je het kwijt, die stroom van ongerechtigheden die de overhand had op mij. Want in de armen van de Vader zie je het allemaal nog veel duidelijker, gemeente, dan dat je het ooit gezien hebt daar in dat verre vreemde land toen je achter de varkens zat.
waar de Vader mij ontvangt, gemeente, en waar hij zich als een vader openbaart, daar ga ik het pas goed verstaan. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te beleiden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig en zonder zonde zijn. Als er iemand denkt te mogen komen omdat hij zonder zonde is, dan zeg ik, hij hoort er niet, hij hoort er niet. En bovendien, als je geen zonde hebt, wat moet je dan doen aan de tafel waar gesproken wordt van de volkomen verzoening van alle zonden? Dan is dat toch overbodig, dan is toch een maaltijd die je rustig kunt laten schieten. Daar aan het avondmaal, daar zit een mens die juist wanneer hij daar mag rusten aan het hart van de Vader zijn zonde ziet zoals hij ze nooit heeft gezien. En die daar zijn schuld leert beleiden zoals hij ze nooit heeft beleden. En die daar verstaat deze ontvangde zondaars. En zegt, ja Heere, daar is mijn plaats. De laagste. Waar dat u de zondaren ontvangt en met hen eet. Wat een wonder. En dan, gemeente, maar kijk, het verhaal is natuurlijk nog niet uit. U voelt wel aan dat na deze ontvangst de tollenaren en de zondaren rondom de Heere Jezus heen niet meer zo in de spanning zaten. Want na zo'n ontvangst, dan zit je niet meer in de spanning, dan sta je alleen maar in de verwachting. De verwachting van deze God. Die verwachting wordt niet beschaamd, want de Heere Jezus vertelt. Maar de Vader zeide tot zijn knechten. Dan hebben we weer dat heerlijke woordje maar, dat in de Bijbel vaak zo'n machtige wending geeft. Die spreekt van de vrije genade. Van de ontfermende barmhartigheid van God. Die jongen. Die is niet uitgesproken, dat hebt u natuurlijk wel gemerkt, want hij wou nog wat zeggen, behalve dat hij niet waard was zijn zoon genaamd te worden. Hij zou immers ook zeggen, zo zei hij onderweg, maak mij maar een van uw huurlingen, maar dat doet hij niet. Waarom niet? Misschien kon hij het wel niet meer. Dat kan ook wezen. Dat je zo die Vader ziet, dat je zegt, nou kan ik niet eens meer vragen een huurling te zijn, want er is nog maar één begeerte een kind te mogen zijn. Maar misschien is het ook wel zo, gemeente, dat de Vader hem in de rede is gevallen, zodat hij niet eens uit kon spreken en in elk geval op de belijdenis van de Vader. Van de Zoon gaat de Vader antwoorden met blijken van zijn gunst. Want hij stuurt zijn knechten erop uit en dan blijkt dat het beste kleed al voor hem klaar hangt. Er was op hem gerekend en dat er een ring lag voor hem en schoenen klaar stonden voor zijn voeten. En dat zijn niet zomaar dingen die de Heere Jezus noemt gemeente. Maar wat die knechten daar aankomen brengen als die vader met zijn arm om de jongen heen de poort van het vaderhuis is binnengelopen en zijn knechten erbij heeft geroepen. Dat zijn de tekenen van het zoonschap. Hij krijgt dat kleed. En dat bedekt alle ongerechtigheid. En hij krijgt die ring aan zijn hand. En die ring, dat is het teken van zijn waardigheid als zoon. En hij krijgt schoenen aan zijn voeten. En de knechten, die liepen op blote voeten, maar hij mag zoon zijn. En dan wordt er een maaltijd aangericht als een teken van de herstelde gemeenschap tussen de vader en de zoon. En al die tekenen, die laten het aan die jongen zien. Jij bent kind, uit genade, uit loutere ontferming, maar jij bent kind. En die tekenen aan zijn lichaam, die bevestigen dat tegen de bestrijding en dwars door de aanvechting heen. Want als dat ik heb gezondigd weer boven komt, en die momenten zijn er immers in je leven. Als dat weer boven komt, ik heb gezondigd. Dan zegt dat kleed, kijk, je hebt het van de Vader gekregen. Hij heeft je zonden vergeven en je overtredingen bedekt. En als hij tegen zichzelf zegt, ik ben niet meer waard een kind genaamd te worden. Dan is daar die ring die zegt, je hebt hem van de vader gekregen, mijn jongen. De vader zegt, je mag weer zoon zijn, in genade aangenomen. En zo gaat het volgende week aan het avondmaal nou ook, gemeente. Daar wordt brood en wijn uitgerekend, uitgereikt als de tekenen van de vader, waardoor hij tot onwaardigen en tot zondaren zegt dat hij uit genade tot zijn lieve kinderen en erfgenamen aanneemt. En dan geeft de Heere die tekenen dwars tegen alle bestrijding in. En dwars door alle aanvechting heen. En dan kan er zoveel zijn deze week. En dan kan er zoveel zijn de komende zondag. Voor al die zonde die scheiding maakt. Maar dan zijn er die tekenen die zeggen, hij neemt me aan. Hij herstelt de gemeenschap en doet die ervaren. Ook daartoe is er het avondmaal. Bij de tekenen mag het geproefd worden, gemeente. Dat er gemeenschap is tussen de Heere en mijn ziel. Dat er een God is die zichzelf weggeeft aan verloren zonen en dochters. Die ze als kinderen aan zijn tafel nodigt. En dan wordt het juist door zulke ervaren. Dat je nergens dichter bij God bent dan juist daar. Waar je met de Vader aan tafel mag zitten. En mag proeven en smaken dat hij goed is. Hoe dat kan, zegt iemand. En dat dat nou allemaal maar zo ineens gaat. Een blijde vader verklaart het wanneer de maaltijd is aangericht. En ze daar samen aan de tafel zitten vrolijk te zijn. Een blije vader, ja. God is niet altijd een blije vader, gemeente. De Heere heeft ook wel eens verdriet. Als u bijvoorbeeld in uw ongeloof blijft voorttobben met uw zonde en met uw lekken, met uw gebrekken, met uw onvolmaaktheid. En u komt de volgende week niet tot hem, dan heeft de Vader verdriet. Want dan zegt hij, u hebt misschien oog voor van alles en nog wat. Maar u hebt geen oog voor mij, zoals ik me in de Heere Jezus Christus heb geopenbaard. En als de volgende week maar zo vrij en blij naar die tafel toestappen, mensen die zeggen, nou dat hoor ik toch omdat ik gedoopt ben en belijdenis heb gedaan. En omdat ik toch keurig godsdienstig leef. Zonder dat je ooit als een arme zondaar iets van je eigen verlorenheid hebt gezien. Dan is de Vader ook verdrietig. En dan zegt hij, ze komen wel, maar ik kan niks aan ze kwijt. Ze eten en drinken zichzelf zo een oordeel. Maar hier is de Vader blij, gemeente. Hier is de Vader blij. En laten de mensen dan maar praten over veel of weinig en over die of die moet die er ook nog. Want dat is niet belangrijk. Wat de Vader zegt, daar gaat het om. En wat zegt de Vader aan de tafel als de jongen de tekenen aan zijn lichaam ziet en de tekenen voor zich aangericht staat? Dan zegt die Vader, deze mijn zoon was verloren en is gevonden. Hij was dood en hij is weder levend geworden. Dood was hij. Verloren was hij. Ja, dat is het ontdekkende spreken tot aan de tafel toe van de Vader. Die zegt, mensenkind, zo is het leven buiten mij. Dat leven, dat is de dood en anders is het niet. Maar de Vader zegt aan die tafel, hij was dood. En hij was verloren. Het is verleden tijd. En dat zeg ik zelf dan niet. Want als ik tot de tafel kom, dan zeg ik daarmee dat ik midden in de dood lig. En aan de tafel zegt de Vader, je was dood. Ik zeg, Heer, ik lig er midden in. Je was dood. En je bent levend geworden. Je was verloren. Maar je bent gevonden. En zo verklaart de Vader aan de tafel het feit dat ik bij hem aan de tafel mag zitten. En nou wordt het heel duidelijk, gemeente. Die Vader die zegt van iedereen die tot hem komt, deze is gevonden. Dat zijn vreugde in deze gelijkenissen, zegt de Heere Jezus telkens weer, over het verlorene dat gevonden is. Dat is het geheim van de terugkeer. Dat is het geheim van de feestvreugde in het vaderhuis. Verloren maar gevonden. Het was zijn werk waardoor die jongen terugkwam. Dat had hij van tevoren niet in de gaten. Zoals u er ook niet van tevoren op moet gaan zitten wachten. Voordat u het allemaal op een rijtje hebt. Maar dat zegt hij achteraf. Achteraf, dan wordt het duidelijk omdat God het aan je ziel verklaart. En juist aan het avondmaal in de tekenen van brood en wijn wil hij het verklaren. Dat het zijn werk was in dat alles. Dat het zijn werk was waardoor je jezelf tegenkwam en dat je zelf kwam. En dat het zijn werk was waardoor je kwam tot afkeer van de zonde. En dat het zijn werk was waardoor je ging zeggen, ik zal opstaan en tot de Vader gaan. In dat alles was God, zegt de Heer Jezus Christus. En hij verklaarde dat die tollenaar die aan zijn voeten heeft gelegen. Jij bent niet uit jezelf gekomen, maar dat was uit God. En hij verklaarde dan dat meisje met de verlepte lichaam, dat was uit God dat je hier terecht bent gekomen. Zo zoekt God totdat ze gevonden zijn. En hij maakt zichzelf zoekend. O, het is zo waar, de zielen die hem zoekt, is reeds van hem gevonden. En aan de tafel wordt het verklaard. Achteraf, het was niet uit jou, gelukkig niet, want wat moest er dan van terechtkomen? Het was uit God. En wat zegt die jongen dan aan de tafel? Zegt die vader, ik ben toch zelf teruggekomen? Nee. Die jongen die zal van zijn leven niet meer zeggen, ik heb het gevonden. En die zal van zijn leven niet meer zijn borst vooruit steken als hij deze dingen ziet. Die zal alleen maar daar aan de tafel, denk ik, zijn hoofd gebogen hebben. En er hebben dikke tranen over zijn wangen gelopen. Van vreugde. Van verwondering. Dat hij zo'n vader mocht ontmoeten voor zulke kinderen. En zo is het volgende week ook gemeente. Vader vreugde over kinder terugkeer. En daardoor vreugde bij wie iets van dit geheim leert verstaan. Dood, maar levend gemaakt. Verloren. Maar gevonden, vreugde door de tranen heen bij de tekenen van brood en wijn, die dit geheim verklaren. Vreugde, die doet zingen, hoe groot is uw goedgunstigheid. Hier zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust. Maak hier elk in liefde dronken. Amen.